Goedemorgen, Orrie van de Wouwer.
Goedemorgen.
U bent directeur van Pax Christi sinds oktober, zag ik.
Dat klopt, ja.
Ja.
Sinds begin oktober vorig jaar ben ik daar aan de slag gegaan.
Ja, maar u hebt al een carrière waarin het thema vrede af en toe wel aan bod kwam, denk ik, hè?
Ja, dat klopt. Voordat ik de stap zette naar Pax Christi ben ik 7 jaar parlementslid geweest, Vlaams parlementslid en ook 5 jaar, 6 jaar senator voor CD&V. En daarin volgde ik onder andere internationale veiligheid en samenwerking op in de commissies buitenlandse betrekkingen van het Vlaams parlement en de Senaat. En ik vertegenwoordigde de Senaat ook in de parlementaire assemblée van de NAVO en van de OVSE.
Ja, en die OVSE, dat is nu precies waar ik het graag over wilde hebben. Want ah ja, het is gewoon hallucinant, verbluffend en bedroevend hoe dat in de media iedereen vrolijk ten oorlog aan het trekken is. En dat er precies helemaal geen alternatieve stemmen gehoord worden. Behalve dan, een paar dagen geleden zag ik een... Goh, is dat nou echt wel nodig, die oorlog? En wie is dat dan? Ja, dat is dan de PvdA, hè, die men dan kan wegzetten als pro Poetin natuurlijk, maar u kwam ook daarin ook aan het woord. En u vermeldde daarin die organisatie waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had. Ja, dus wat is die organisatie precies? Wanneer is die opgericht en wie hoort daarbij en zo?
Ja, dus die OVSE, dat is een organisatie die ook al lang bestaat. Die is opgericht in 1975. Dus op internationaal niveau een redelijk jonge organisatie, hoewel er al wel een heel voortraject aan vooraf was gegaan voordat de OVSE als organisatie was opgericht. En dus OVSE staat voor Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Werkte die al onder de naam de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Alleen door de Koude Oorlog was het moeilijk om de twee grote machtsblokken toen in die bipolaire wereld te laten effectief samenwerken in een formele organisatie.
Ah, dus die
Uiteindelijk
zijn
is dat.
lid, want het gaat
Ja,
over in
absoluut.
Europa, maar er zijn ook staten, dus de leden zijn staten.
Ja, het is een intergouvernementele organisatie. Dus de regeringen van die lidstaten zijn daarin vertegenwoordigd. En het gaat niet alleen maar over Europa. Op dat vlak is die naam eigenlijk misleidend. Nu, de bedoeling is wel dat zij regionaal aan veiligheid werken. En zij zijn wereldwijd de grootste regionale veiligheidsorganisatie, of eigenlijk de koer eender welke soort organisatie tussen landen die samenwerkt. Want er zijn 57 landen in totaal. Welke landen zijn dat? Dat zijn alle landen van de Raad van Europa. En voor alle duidelijkheid, de Raad van Europa dat staat volledig los van de Europese Unie. Dus in die Raad van Europa zat tot aan de invasie van Oekraïne, van Rusland in Oekraïne, maakte ook Rusland daar deel van uit. Maar
En
dus
die zijn
alle,
eruit gegooid dan.
die zijn eruit gegooid toen inderdaad. Maar in de OVSE zijn ze nog altijd wel betrokken. Dus naast al die lidstaten van de Raad van Europa, waar alle lidstaten van de Europese Unie ook wel deel van uitmaken, zijn ook Noord-Amerikaanse landen zoals ja, de Verenigde Staten en Canada betrokken en ook een aantal Centraal-Aziatische landen, waaronder de 5 voormalige Sovjet-republieken in Centraal-Azië.
De
Kazachstan,
stans.
Oezbekistan, sorry?
Ja.
Ja,
Ja.
de Stans en Kirgizië ook nog. Dus het
Ja.
is een heel grote regionale veiligheidsorganisatie. En dat is wel een wezenlijk verschil met de NAVO, niet alleen maar in de doelstellingen die de OVSE heeft, maar ook in die samenstelling, dat daar dus niet alleen maar volgens de oude machtsblokken, alleen maar de westerse landen in zitten, maar dat zij veel breder gaan. En dat geloof ik dat heel interessant gegeven is aan die organisatie, namelijk dat je daar op basis van gelijkheid tussen die landen aan tafel zit en op diplomatieke weg aan conflictpreventie kan gedaan worden. En wanneer er een conflict zich dreigt te ontwikkelen, dat daar al heel snel ingegrepen kan worden. Dat is een van die taken van de OVSE.
Ja, en lukt dat soms? Want in het geval van bijvoorbeeld, het bestaat al heel lang. We hebben ondertussen toch ook in Joegoslavië een afschuwelijke toestand gehad. Nu ja, we weten natuurlijk, we kunnen alleen de lijst maken van de conflicten die wel militair geworden zijn. Zijn er voorbeelden van gevallen waarin dat die organisatie effectief een conflict zou hebben kunnen voorkomen?
Ja, in Moldavië bijvoorbeeld in de jaren 90 zijn ze heel succesvol tussen beiden kunnen komen en kunnen bemiddelen. En dan wordt er aangenomen dat het dankzij die bemiddelingsopdracht van de OVSE is, dat het niet geëscaleerd is tot een echt gewelddadig conflict. Vandaag zijn zij heel actief bijvoorbeeld in Nagorno-Karabakh, het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. En dat wordt ook aangenomen dat het zonder die bemiddeling, zonder die rol van de OVSE, al wel veel sterker zou geëscaleerd zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat de situatie vandaag in Nagorno-Karabach ook al niet schrijnend is, maar de OVSE heeft daar toch een heel matigende rol in kunnen spelen.
Maar tussen Oekraïne en Rusland is het niet echt goed aan het lukken zo.
Nee, dat is een moeilijke, dat klopt, ja.
Maar dus, wat doet die organisatie? Dan komen die regelmatig bij elkaar? Hebben die maandelijkse of jaarlijkse bijeenkomsten? En wie neemt daar dan aan deel?
Ja, er zijn verschillende organen binnen die OVSE. Het is dus een intergouvernementele organisatie. Het meeste werk gebeurt tussen de regeringen. Het is niet zo dat de ministers van Buitenlandse Zaken op maandelijkse basis samenzitten zoals dat bij de Europese Unie het geval is. Het meeste gebeurt op basis van diplomaten. Dus elke lidstaat heeft een ambassadeur die de permanente vertegenwoordiging doet bij de OVSE. En die zitten tot wekelijks samen wel. Dus er is een constant overleg. Beslissingen die daar genomen worden, worden altijd ook teruggekoppeld naar de regeringen. En die zijn niet juridisch bindend. Dat is een groot verschil met de Europese Unie of de Verenigde Naties. Maar die zijn wel politiek bindend, omdat het om politieke afspraken gaat op het allerhoogste niveau wel. Dus die ambassadeurs die koppelen constant terug naar de ministers van Buitenlandse Zaken, naar de regeringen. En op die manier worden die afspraken eigenlijk toch wel nageleefd. Dat is één onderdeel. Ik heb zelf in de parlementaire assemblée van die OVSE gezeten. Dat is een informeel orgaan binnen de OVSE, waarin dat parlementsleden van alle lidstaten in vertegenwoordigd zijn. Dus dat is een heel grote groep en die komen één keer per jaar samen in de herfst en ook één keer in het voorjaar, één keer in het najaar. Los van specifieke missies die zij doen. Wanneer die parlementaire assemblée in plenaire samenkomt, is dat voornamelijk om rapportering te doen van rapporten die zijn opgemaakt uit conflictgebieden, in waarnemingsmissies, verkiezingswaarnemingen bijvoorbeeld, doen zij ook. Dat is ook een van die taken van de OVSE. Dat is toezien op het eerlijk verloop en democratisch verloop van verkiezingen in die lidstaten. Dus als er gesproken wordt bij verkiezingen, internationale waarnemers, er wordt nooit bijgezegd dat het gaat om de OVSE. Maar dat zijn altijd OVSE-missies. Het werk van de OVSE komt vaker, niet zo heel vaak, maar als het in de media aan bod komt, is het eigenlijk al heel vaak zonder specifiek de OVSE te vermelden. Maar dus op die parlementaire assemblée wordt daar dan een rapportering over gedaan en worden dan die rapporten finaal ook gestemd. En dat zijn ja, richtlijnen of een soort van resoluties die aan de ambassadeurs en aan de regering worden meegenomen. Maar er is vooral ook een belangrijk orgaan om aan wat ik parlementaire diplomatie noem, te doen. Het feit dat je daar met parlementsleden van al die landen bij elkaar komt, maakt dat een heel interessant moment om ook op informele manier met die andere parlementsleden af te stemmen en elkaar ook te voeden en ideeën uitwisselen en bij te praten over initiatieven die ieder in het eigen nationale parlement neemt, om daar ook ja, meer een gezamenlijke lijn op buitenlands beleid te kunnen afstemmen. Dus het is niet zo dat er vanuit die parlementaire assemblée echt aan een controle wordt gedaan, zoals in een klassiek parlementair systeem zouden denken. Die parlementaire assemblée die de raad van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten controleert. Nee, het is eerder omgekeerd. Elkaar voeden om vanuit de nationale parlementen mee een controle van de regering te doen. En daar uw ministers te bevragen of door mondelingen of schriftelijke vragen te stellen in het parlement of door resoluties te nemen die afgestemd kunnen zijn met andere landen dan.
Nu, de Verenigde Staten zijn daar ook lid van. Zijn ze daar nog lid van? Want ze zijn zo uit allerlei dingen aan het wegtrekken. Maar in deze organisatie zit nog altijd een vertegenwoordiger van.
Ja, nee, dat klopt. De Verenigde Staten zijn nog volwaardig lid. Ik heb wel gezien tijdens de eerste ambtstermijn van Donald Trump dat Republikeinse parlementsleden niet meer naar die bijeenkomsten kwamen. Dat enkel nog Democratische parlementsleden daar naartoe kwamen. Dus dat ze wel op die manier probeerden een boycott te doen van de organisatie. Hoe de situatie vandaag is binnen die parlementaire assemblée, daar heb ik geen zicht op. De eerste zitting sinds het aantreden van Trump, die zou recent achter de rug moeten zijn. Daar zou ik me eigenlijk over moeten informeren, over wat het
Ja.
resultaat daar was.
Ja, want het idee van diplomatie van Trump is natuurlijk net iets anders, hè, zullen we maar
Ja,
zeggen.
dat is eerder de grote bully dan wel echt op voet van gelijkheid met elkaar overleggen.
Ja. Ik zag ook dat de organisatie af en toe een top, op onregelmatige basis, een top organiseert. De eerste was dan ergens in 1975 en dan zo om de paar jaar. Maar de laatste was al in 2010.
Ja,
Dus,
dat is lang geleden. Nu, los van die top blijft die organisatie wel doorwerken en is er dus wel een constant overleg tussen de regeringen, zij het via hun ambassadeurs, hun permanente vertegenwoordiging. En dat is in Wenen dat zij een vaste standplaats hebben en waar die ambassadeurs permanent ter plekke zijn.
Dat verklaart misschien wel waarom dat de organisatie minder bekend is en niet af en toe zo eens waar in de kijker loopt.
Ja, klopt. Want eigenlijk is het hetzelfde bij de Europese Unie. Al die raden die worden op voorhand ook door de ambassadeurs al voorbereid. En de allerlaatste topics worden dan in die Europese raden nog bediscussieerd en de beslissingen genomen. Maar eigenlijk zijn er al ontwerpbesluiten. Op diezelfde manier werkt de OVSE eigenlijk.
Nu, het gaat dus over de situatie in Europa, dus het gaat niet over landen buiten Europa, voor alle duidelijkheid.
Toch wel, toch wel. Dus alle lidstaten die betrokken zijn, daar kan de OVSE missies houden. En dat kunnen dus niet alleen maar die verkiezingswaarnemingsmissies zijn, ook monitoring bijvoorbeeld over de media en persvrijheid. Dat is ook een taak die de OVSE heeft, hè. Dus zij werken ook rond democratie en een democratische rechtsstaat. En dat is ook een belangrijk verschil met de NAVO, waar de NAVO echt werkt, hè, rond, dat is een militaire alliantie over collectieve veiligheid, is de opdracht van de OVSE veel breder. Ook veiligheid, maar dan via diplomatieke weg en
Ja.
conflictpreventie, maar ook het waarborgen van de democratische rechtsstaat in die landen, hè, dus de mediavrijheid, en dan uiteraard de stabiliteit en veiligheid in de bredere regio.
En mensenrechten, dat is.
En mensenrechten, absoluut, ja.
Want heeft dat dan iets te maken met Den Haag ook?
Nee, niet formeel. Nee. Den Haag, dat
Nee.
valt onder. Nee, dat is Verenigde Naties.
Nu, want ik zag ook van dat de missie is om. Om de militaire, economische en humanitaire samenwerking te bevorderen. Ik vind het wel een beetje absurd, omdat verschillende lidstaten van die organisatie samenwerken door oorlog te voeren dan. Dat is een beetje raar, toch, hè? Het is niet de eerste keer dat verschillende leden van die organisatie met elkaar in conflict komen.
Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een vreemde vaststelling. Nu moest, er zijn nogal heel veel andere internationale organisaties en andere belangen die spelen allemaal met elkaar. Je zou kunnen concluderen, ofwel, ah kijk, de OVSE, het werkt niet, want er zijn nog altijd conflicten. Of je zou kunnen concluderen, ah, er zijn ook heel veel conflicten die er niet zijn en die er mogelijk wel hadden geweest, moest er geen OVSE geweest zijn. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker te bewijzen, want dat is niet iets wat tastbaar is. Ik heb verwezen naar Moldavië, naar hoe de situatie is in Nagorno-Karabakh. Dat had allemaal veel erger kunnen.
Ja, maar dat is klassiek, hè? Ik bedoel, preventie is iets waar je niet, je kunt geen cijfers voorleggen, hè? Dat is,
Nee, het is niet tastbaar, nee.
dat is een
Hoewel er
heel.
op alle vlakken, preventie kost vaak heel veel geld. Je weet nooit wat het juist gaat opleveren. Maar studies, en dan gaat het over verschillende domeinen, zij het van gezondheidszorg, zij het internationale samenwerking, dat preventie veel efficiënter is, veel kostefficiënter om daar geld aan te besteden, vanuit het idee beter voorkomen dan genezen. En dat gaat ook op voor internationale samenwerking.
Ja, we zien nu dat er heel hard geroepen wordt dat wij meer geld moeten besteden aan wapens. Hè. Er was zelfs een heel vrolijk artikel op de VRT-website over dat mensen gelukkig eindelijk hun schroom kwijtraken om te beleggen in de militaire industrie. Klopt dat, dat wij een norm opgelegd gekregen hebben met een percentage dat besteed zou moeten worden aan militaire uitgaven en dat we dat dan niet doen.
Ja, dat is ook een politieke afspraak onder de NAVO, hè, onder alle lidstaten. Maar dat is een politieke afspraak, die 2% van uw BBP te besteden aan defensieuitgaven.
En dat doen wij niet.
Dat doen wij niet, nee. Ik hoorde minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, deze week bij de VRT zeggen, ja, dat is onze internationale verplichting, dus wij moeten dat doen. Maar dat zijn twee maten en twee gewichten. Er zijn ook andere internationale verplichtingen. Zo is er bijvoorbeeld ook die verplichting om 0,7% van ons BBP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is een verplichting vanuit de Verenigde Naties. Dat is even afdwingbaar. En dat is ook een politieke afspraak, maar die ook juridisch afdwingbaar zou moeten zijn. Dat is een richtlijn vanuit de VN, die wij wel naast ons neerleggen. Hoeveel dienen wij nu ongeveer 0,4, iets daaronder, procent van ons BBP aan ontwikkelingssamenwerking besteden? En daar heeft deze regering besloten om dat nu te verlagen, 25% op te besparen. Terwijl dat even afdwingbaar is als die 2% van de NAVO. Maar van de NAVO wordt wel gezegd dat is onze verplichting, dus wij moeten dat doen. Ja, dan geldt dat ook voor die ontwikkelingssamenwerking. En het ironische is dat die 25% besparing voor ontwikkelingssamenwerking, dat de regering erover spreekt, dat dat integraal die besparing naar defensie zou moeten gaan. Terwijl ontwikkelingssamenwerking net een heel belangrijke manier is ook om aan conflictpreventie te doen. Door
Ja.
ontwikkelingssamenwerking voorkom je conflicten, maar voorkom je ook, en dat zou je dan van rechtse partijen mogen verwachten dat zij dat zouden ondersteunen, daarmee voorkom je ook toekomstige migratiestromen. En als rechtse partijen praten over we moeten migratie naar beneden brengen, ja, dan zou ik denken dat zijn de eerste bondgenoten om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen en naar onze internationale verplichting om 0,7% van ons BBP daaraan te besteden, om dat effectief te realiseren. Ironisch genoeg wordt het omgekeerde gedaan.
Dus niet op preventie inzetten, maar gewoon ja, dweilen met de kraan open, zullen we maar
Ja,
zeggen.
maar pas op, begrijp me ook niet verkeerd. Ik denk wel dat er ook iets meer aan defensie moet besteed worden. En dat is misschien nieuw om ook vanuit een vredesbeweging te horen, maar we hebben op dat vlak ook internationale verplichtingen. Alleen, vind ik, op dit moment is dat meer een fetisj geworden. Hey, is het belangrijk dat wij die 2% en misschien in de toekomst zelfs 3% wordt er gesproken over de volgende NAVO-top in Den Haag? President Trump die roept al op om 5% van die BP aan militaire uitgaven te besteden. Er moet vooral gekeken worden welke noden zijn er. En er zijn noden in België op vlak van defensie. Ik denk op cyberveiligheid, het beschermen van onze kritische infrastructuur, onze nutsvoorziening, onze haven. Dat klopt allemaal. Dus daar is een inhaalbeweging nodig. Er is de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd in defensie. Maar het is een verkeerde keuze om nu volop naar de wapenindustrie te gaan, ons nog meer te gaan bewapenen. Minister van Defensie Theo Francke die roept nu op om nog extra gevechtsvliegtuigen vanuit Amerika, de F-35's, aan te kopen. Terwijl, ja, ik vind het heel naïef om te denken dat nog meer wapens ons per se veiliger gaan maken. Dus jawel, er moet wat extra geïnvesteerd worden in onze verdediging, maar niet per se in onze bewapening. En ik denk ook dat er op vlak van betere samenwerking in Europa, door daar andere keuzes te maken en de beslissingen op elkaar af te stemmen, dat wij door minder uit te geven wel beter verdedigd zullen, ons beter zullen verdedigen. Omdat wij nu door zoveel verschillende wapensystemen te hanteren, niet op een goede manier met Europese landen kunnen samenwerken, dat er heel veel efficiëntiewinsten verloren gaan. Dus ik wil ook niet in de huidige geopolitieke situatie naïef zijn en roepen, er mag helemaal geen extra geld naar onze veiligheid en naar onze verdediging gaan. Dat niet, maar het geld dat we daaraan besteden, dat moet wel doordacht gebeuren. En dat gebeurt vandaag, mijn inziens, veel te weinig. En er is een opbod bezig en geen enkel land wil precies onderaan of helemaal achteraan in het peloton zitten en heel veel grote inspanningen. En ja, of het nu gaat door 3,5 miljard extra nog voor de zomer, hoe kun je op zo'n korte tijd zo'n belangrijke, doordachte en juiste beslissing nemen? Dat zie ik niet hoe dat kan.
Ik las zelfs ergens een heel akelig iets, dat ik weet niet meer in welk land beslist was om uit een verdrag te stappen rond het verbod op antipersoonsmijnen.
Ah, dat heb ik gemist, maar dat zou echt een enorme stap achteruit zijn. Dat
Ja,
is iets
dat.
waar wij als België vorige decennia zo'n belangrijke voortrekkersrol in
Ah
gespeeld
ja?
hebben. Ja, rond de landmijnen, daar heeft België echt een boven haar gewicht gespeeld. Ja.
Ja, het ziet er naar uit dat er dus een grote verschuiving aan de gang is van minder geld voor dit en meer geld voor dat.
Ja, en dat is verontrustend, ja.
Ja, wie was ook weer in de Tweede Wereldoorlog? Was het Churchill? Ik weet het niet meer. Een Brit in ieder geval. Op het moment werd er gezegd van ja, we gaan snoeien in de uitgaven voor cultuur. En dat gaat allemaal naar wapens. En die had dan gezegd van ja, maar waar zijn we dan op
Waarvoor
toe aan het
strijden we
vechten?
nog?
Ja.
Nu, die quote die wordt toegeschreven aan Winston Churchill, maar
Ah.
het wordt ook betwist dat hij het effectief zou gezegd hebben. Ja, maar
Ah ja.
ja.
Wat staat er op het programma nog van de organisatie? Spelen jullie een actieve rol nu? Zitten jullie mee aan tafel als Trump en Poetin en dergelijke ineens op hoog niveau. Waren jullie in Saoedi-Arabië?
De OVSE bedoelt u?
Ja, dat is de OVSE in
Nee.
Saoedi-Arabië. Nee.
Nee. Maar uiteraard, die diplomaten die, van de landen die betrokken zijn, die delen ook wel informatie met elkaar. De OVSE-diplomaten zien elkaar van die verschillende landen dagelijks in Wenen, maar daar zit een heel diplomatiek apparaat achter, georganiseerd per land. En daar wordt wel constant informatie met elkaar gedeeld. Wat er besproken wordt in Saoedi-Arabië, België was daar voor alle duidelijkheid niet bij, maar die ambassadeurs van de landen die daar betrokken waren, die delen die informatie ook met hun collega-ambassadeurs die een vaste standplaats hebben bij zij het VN, zij het Europese Unie, zij het NAVO, zij het OVSE. En zo wordt die informatie wel gedeeld. En is iedereen wel, dat moet ik echt zeggen, al die diplomaten bij al die instellingen zijn enorm goed op de hoogte van wat er gebeurt bij andere instellingen en alles wat een impact kan hebben op die internationale stabiliteit en veiligheid.
Ja, er lijkt nu een staakt het vuren in de maak. Op het moment dat dat nieuws bekend werd, was 's avonds en ik was les aan het geven en ik zag dat in de pauze. Dus ik kijk zo naar mijn Oekraïense cursisten van, zijn jullie blij? En die hadden zoiets van, geen sprake van, dat is een heel slecht idee. En ik heb dan daarna gevraagd waarom. Zij zeggen van, ja, dan krijgen we een adempauze, maar... Met Poetin valt toch niks af te spreken, want er is jaren geleden al een, door hem en Zelensky een verdrag ondertekend dat ze elkaar met rust gingen laten. En hij heeft toch ook gewoon aangevallen. Dus zij hebben zoiets van, Poetin is niet te vertrouwen, dus er valt geen verdrag mee af te sluiten. Het enige wat een staakt het vuren zou opleveren, is dat hij de adempauze heeft om zich opnieuw te bewapenen. Dat is
Ja,
hun
dat is een
standpunt.
terechte vrees. Alleen het enige wat hier wel hoopgevend aan is, is de betrokkenheid van de Amerikanen nu. En daar, ja, maar en daar laat het duidelijk zijn, ik ben absoluut geen fan van wat president Trump aan het doen is. Maar
Nee.
hij kan mogelijk wel de leverage hebben om Poetin te dwingen om met dit staakt het vuren akkoord te gaan. Ik vind het heel belangrijk dat dit staakt het vuren, het akkoord er eerst met Oekraïne is gemaakt. Hè, want er kan geen
Ja.
duurzame vrede komen in de regio zonder dat Oekraïne betrokken is. En ik wil dat dit, want het gaat om een staakt het vuren van 30 dagen, dat dit nodig is om dan de ruimte te geven aan deftige, echte vredesonderhandelingen. En die kun je niet voeren zolang dat de bommen blijven vallen, dat de wapens blijven knetteren. Dus het is een goede eerste stap, maar hiermee is die duurzame vrede nog niet onmiddellijk in zicht. Maar
Nee.
ik ben dus op dit moment semi-hoopvol.
Ja.
Tegelijkertijd, ja, het klopt, is Rusland een betrouwbare partner. In de jaren 90 heeft Oekraïne alle kernwapens, of waar zij over beschikte, ook overgemaakt aan Rusland. Ook met de belofte en de garantie dat Rusland mee zou instaan voor de veiligheid van Oekraïne. Kijk, zij zijn nu de grote agressor.
Nu
Ja.
langs de andere kant, Rusland kan het ook zeggen van jammer, hè, er is ooit afgesproken dat de NAVO het invloedsgebied niet verder zou uitbreiden. En dat is ook wel gebeurd, hè? Want voor hen is het een verdedigingsoorlog, hè? Ze zeggen dat komt hier veel te dichtbij.
Ja, dat is propaganda van Rusland.
Jammer. Dat is
Anderzijds,
toch
maar
zo,
ik
niet?
weet ook wel, dat is inderdaad de afspraak geweest. En eigenlijk, de kiemen van dit conflict, die gaan terug. Begin jaren 2000, toen George W. Bush die openheid heeft gegeven aan Oekraïne om ooit bij de NAVO te komen.
Ja.
Volgens mij moet dat ook wel deel uitmaken van het vredesakkoord. Dat is die garantie dat Oekraïne inderdaad geen deel zal uitmaken van de NAVO. Op een bepaald moment, een paar maanden geleden, werd er zo gesproken, ja, de vredesdeal zal erin bestaan dat Oekraïne deel wordt van de NAVO en dat Rusland alle bezette gebieden mag behouden. Nee, dat is het, dat zijn de volledig verkeerde puzzelstukken. Dat zit de aanleiding voor die inval van Rusland in Oekraïne, die bedreiging van de uitbreiding van de invloedssfeer van de NAVO. Ik zou daar de afspraak maken, Oekraïne, geen deel uitmaken van de NAVO, wel met veiligheidsgaranties, waarin dat zowel het Westen als Rusland een rol in moeten spelen. En mogelijk is er wel uitzicht voor Oekraïne om deel uit te maken van de Europese Unie. Maar dat zou ik wel op die manier verankeren. Nee, geen NAVO. En misschien dat de OVSE daar in de plek wel een belangrijke rol kan spelen. Rusland en Oekraïne maken allebei deel uit van de OVSE nu al. Misschien kunnen zij een mandaat krijgen om daarbij komende afspraken te maken en ervoor te zorgen dat die worden nageleefd.
Ja, want er
Maar
is
ja,
natuurlijk
we kunnen
nog
niet
een
ontkennen dat.
heikel punt. Er is een belangrijke minderheid in Oekraïne die Russisch als moedertaal heeft. Ik heb één op de zoveel Oekraïnse cursisten van mij zegt Russisch is mijn moedertaal. En op een moment is er in
Ja.
Oekraïne ook ineens gezegd van, wop, Russisch, dat mag niet meer. Poef. Dus
Ja,
dat
er wordt
is
gezegd, ik
Russisch.
weet niet of het klopt, is dat propaganda of klopt het effectief, dat in de Donbass, dat in de Krim, en toch een aanzienlijk deel van de bevolking, ik kan niet zeggen, ik kan me niet uitspreken over aantallen of een meerderheid of niet, maar die Rusland wel genegen is, die zichzelf etnisch als Russisch beschouwen en minder als Oekraïne, ja.
Ja, dat weet ik niet. Ik voel mij niet Nederlander, maar ik spreek wel Nederlands.
Ja, kijk, zie, het is
Ja.
de nuance. En vandaar dat ik heel voorzichtig zei, ik weet
Ja.
niet, wat is de propaganda, wat klopt er hier? We gaan het nooit weten. Het is niet dat we nu een referendum kunnen gaan organiseren. In een puur praktisch is dat onmogelijk in die regio, wanneer daar een conflict aan en een bezetting aan de gang is. Daarnaast, hoe eerlijk verlopen die verkiezingen? Moest de OVSE daar bijvoorbeeld de verkiezingswaarneming doen, het zou de meest ingewikkelde zijn die er ooit heeft plaatsgevonden. Ja. Om de eerlijkheid van die verkiezingen daar te kunnen garanderen. Ja.
U bent voorzichtig hoopvol, zullen we maar zeggen. Ja, mijn idee is gewoon van, kijk, als de aanleiding juist was dat de invloedssfeer van militair Westen meer opschuift richting Rusland, en we gaan nu naar een permanente militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Oekraïne, dat lijkt mij
Maar
dan
dat zal niet
absoluut.
gebeuren.
Nee,
Er
maar
gaat
wel
geen
economische
permanente.
belangen dan, hè? Ze krijgen daar dan toegang tot grondstoffen, dus dat is een ander soort aanwezigheid dan. Ja,
Ja. Maar op zich,
ja.
economische belangen, dat kan ook interessant zijn. Hey, waarom is de Europese Unie, het meest succesvolle vredesproject ooit? Dat is ook allemaal gestart initieel met economische belangen en afhankelijkheid van
Ja,
elkaar, van
met
strategische
steenkool
goederen.
en staal, wat
Ja.
juist de twee ingrediënten zijn voor oorlogsmateriaal. Of enfin, dat werd.
Ja. Ja,
Ja.
ja, ja. Ja, maar het heeft al gewerkt. Op dat vlak was Robert Schuman een visionair. Hij heeft dat geïnstrumentaliseerd om daar een vredesproject van te maken. Die wist heel goed wat hij aan het doen was.
Nu, dat de Europese Unie een vredesproject dan wel een economisch project is, dat is natuurlijk ook nog voer voor discussie.
Ja, we kunnen niet ontkennen dat het wel voor vrede binnen die Europese lidstaten heeft gebracht. Waar
Min
we een
of
hele
meer.
geschiedenis hebben op het Europees continent
Ja.
van kleine natiestaten die elkaar constant aan het aanvallen waren en naar gebiedsuitbreiding wilden gaan, dat dankzij de Europese Unie en door die sterkere samenwerking en onderlinge afhankelijkheid, dat dat gewerkt heeft. En dat daar iedereen op voet van gelijkheid aan tafel zit.
Dat
Heel
is wel heel
belangrijk.
belangrijk. Ja, want we kunnen het natuurlijk ook over Baskenland en over Noord-Ierland. Ja, dat zijn toch nog wel haarden van conflict binnen Europa. Goed, we hebben nog veel gesprekstof, maar we zullen hier afronden.
Oké.
Bedankt, Orrie van de Wouwer, voor uw tijd.
Graag gedaan.
En tot
Altijd
mijn.
bereid om opnieuw jullie te woord te staan. Het oorlogsnarratief is tegenwoordig zo dominant in de media bij politici en daardoor ook voor de bevolking, voor de publieke opinie. En vorige week waren mijn collega en ik van Pax Christi samen bij de Verenigde Naties in New York om daarmee te praten over het kernwapenverbodsverdrag. Dat is een verdrag dat ondertekend, geratificeerd is door een hele groep landen. In totaal 122 die betrokken zijn, maar een aantal zijn nog in het traject van ondertekening en ratificering. Ja, om daar opvolging te doen van hoe ver we momenteel staan in die kernontwapening. En ook daar worden stappen teruggezet deze dagen. Dus het lijkt er niet op dat de wereld een veiligere plek aan het worden is. En ook dat is een voorbeeld van hoe naïef dat wereldleiders zijn als zij denken dat de wereld veiliger kan worden door meer kernwapens te hebben. Het is denk ik heel belangrijk dat er ook andere stemmen aan bod komen, want alles komt aan op politieke keuzes maken. En er wordt vandaag te veel gekozen voor die bewapening en te weinig op het inzetten op diplomatie, conflictpreventie en vredesopbouw. Dus elke keer dat extra in de media aan bod kan komen, geeft ons ook de kans om de publieke opinie een beetje mee te beïnvloeden en ook vatbaar te maken voor dat vredesnarratief. Voilà.
Bedankt.
Graag gedaan.